Tegenover mij zit Maurice Beers. Goedenavond.
Goedenavond.
Maurice, wat doe jij in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik bij Buitenlandse Zaken.
Wat doe je daar?
Ik werk op een afdeling die zich bezighoudt met duurzaamheid.
Ja.
En ik zelf hou me bezig met internationaal watermanagement. Dus de Nederlandse waterbedrijven die in het buitenland aan de slag zijn. Om landen en deltas veiliger te maken. En met stedelijke ontwikkeling.
Ja. Je zou verwachten dat het gewoon bij milieu zou zitten.
Wat zei
je? Je zou verwachten dat het bij milieu zou zitten.
Daar werken we ook heel nauw mee samen. Maar ja. Ook Buitenlandse Zaken doet heel veel in dat soort dingen. Dus,
Oké. En jij onderhoudt internationale betrekkingen op die niveaus?
Ja.
Oké. En wat houdt dat in? Veel reizen? Veel de stad uit?
Dat houdt in zeker dat je veel buiten Vlaardingen bent, absoluut. dat houdt ook behoorlijk wat reizen in, inderdaad.
Ja. Oké. Meestal op dit soort beleidsniveaus merk je dat de trends worden ingezet die je probeert in te zetten en te continueren. Wat uiteindelijk tot verdragen gaat leiden. Dat zijn over het algemeen wel trage trajecten. Hè?
Dat zijn hele trage trajecten.
Waar zit voor jou de spanning?
Wat zei je?
Waar zit bij jou de spanning? Waar vind je het mooi worden?
Nou ja, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar van wat er in Parijs is gebeurd. Ja. Dat is een heel lang traject geweest. Want daar hebben ze natuurlijk al heel lang praten ze daarover. En het is tot voor kort niet gelukt. En als je dan ziet wat het toch lukt in Parijs om een akkoord te sluiten. Die 195 landen bij elkaar over zoiets belangrijks als klimaat. Waar zoveel tegenovergestelde belangen zijn. Dan is dat iets heel bijzonders.
Ja, even terug. We hebben het Kyoto-verdrag gehad. We bleven maar achterom kijken naar Kyoto. Ondertussen wordt er dan een klein beetje geschoven steeds. Maar toch niet hard genoeg. Hoe is het nou gekomen dat ineens deze omslag komt? Of is dit alleen maar een publieke perceptie geweest? Zag je dit al van verre aankomen?
Het is, als je hoort van de verschillende commentaren. Als zelfs Urgenda natuurlijk zegt van dat dit toch wel tot tevredenheid stemt. Dat betekent dat niet iedereen het verwacht had. Wat je wel kan zien van waarom is het nu wel gelukt en toen niet. Nou, dat heeft met een bepaald aantal dingen te maken. Maar zeker ook dat er nu gewoon wijder, zeg maar een breder draagvlak is van dit is heel erg belangrijk. Hier moet echt iets aan gebeuren. De kwestie van is klimaat nou wel of niet waar? Of wordt de wetenschap betwijfelen? Dat is eigenlijk gewoon, dat is passé, dat is over. Iedereen weet wat dit belangrijk is. En iedereen ziet eigenlijk ook nu al, want vroeger was het van je praat over de toekomst. Maar nu praat je kan het dan nu al over zien wat er aan de hand is.
Ja.
En bijvoorbeeld, dat is ook al daar praten mensen ook al over op hoog niveau. Van dat, als je bijvoorbeeld naar Syrië kijkt en je ziet van wat daar de oorzaken van zijn. Dan zijn er heel veel oorzaken. Maar een van de oorzaken was ook de droogte van 2006. En de droogte van 2006 die zeg maar een aantal jaren lang aanhield. Dat heeft te maken met klimaatverandering.
Ja.
Nu, de hele ten dagen. En daardoor gingen mensen op de vlucht. Ze gingen naar de steden toe. En vanuit de steden werd het instabiel. Nou, en we weten wat er allemaal gebeurd is. Het is niet de enige oorzaak. Maar als je het zo vertaalt, dan zie je dat het nu al belangrijk is.
Ja.
En dan op steeds hoger niveau. Niet alleen overheid, maar ook bedrijven. Is het gewoon heel erg duidelijk van, jongens, hier moeten we iets aan doen. Anders gaat het fout.
Ja, die sense of urgency die je nodig hebt om tot dit soort verdragen te komen.
Ja.
Is over het algemeen lang. En wat je zegt, wetenschappers worden dan, de wetenschap wordt in twijfel getrokken, maar wetenschappers moeten op een gegeven moment dan ook doorduwen om ook daar in hun gang politici mee te krijgen. De afgelopen jaren zag je al een beetje dat er geschoven ging worden. Nu is er echt een stap voorwaarts gemaakt. Wat zijn de gevolgen van Parijs?
De gevolgen van Parijs?
Op korte termijn.
Op korte termijn. Ja, in feite, en dan doe ik even mijn pet af, want dan praat ik gewoon als Maurice van Beers.
Precies.
En dan ben ik hier Vlaardinger, als het even mag.
Ja.
De gevolgen van Parijs is eigenlijk van dat we aan de bak moeten. Dat zijn de gevolgen van Parijs. En als je het heel goed bekijkt wat eruit is gekomen, dan staat er namelijk dat de tweede helft van deze eeuw, wat ze noemen, klimaatneutraal moeten zijn. Dus dan is fossiele energie is verleden tijd. En als dat in de tweede helft van deze eeuw moet, dan moeten we nu aan de slag om dat voor elkaar te krijgen. En er is gezegd van 1,5 graden, dat moet opwarming zijn.
Ja. Ja.
Als je dat wil behalen, en dat is nodig omdat je anders echt gevaarlijke situaties krijgt, dan moet je eigenlijk, zoals ze nu zeggen, dan kan je nu wat licht uit doen. Het licht uit in de zin van die kolencentrales, gascentrales, die moeten dan nu allemaal omgeschakeld worden. Dat haal je al bijna niet meer. Dus dat betekent dat die sense of urgency in van, je moet nu aanpakken. Dat betekent van wat de consequentie van Parijs is.
Ja.
voor ons in ieder geval als GroenLinks, is dat zeg maar wat je dan moet. Zo moet je het vertalen. En dat hoor je ook in bredere kring van jongens, moet aan de slag.
Precies. Aan de slag betekent dat ze landen aan de slag moeten. Amerika moet behoorlijk om. Hè? Die waren al in Kyoto al een beetje aan het hangen van wij willen eigenlijk nog niet zo graag. Over het algemeen hielden die ook een beetje de rem op het systeem. Die zullen grote stappen moeten maken, maar wij hier in Europa ook. Hè?
Wij in Europa ook. Eigenlijk moet gewoon iedereen aan de slag. Kijk, als je een beetje, de grote vervuilers zijn Amerika en China. Dat zijn, hè, als je kijkt naar van de uitstoot. Ja. Maar nog steeds ook Europa. Want wat wij doen natuurlijk is van onze productie, onze vuile productie, zit voor een groot gedeelte in allerlei andere landen. Maar dat is wel voor onze consumptiemarkt. Dus ook wij moeten in die zin zeg maar omschakelen en een flink aandeel leveren aan de verlaging van de CO2. Dus dat betekent Nederland. En waar kan je dat nou het beste doen? Wat is nou het beste niveau om dat te doen? Dat is natuurlijk ook nationaal, maar zeker ook gewoon in je eigen stad. Want daar is het waar uiteindelijk de dingen gebeuren.
Daar gaan we het zo over hebben.
Okay.
Watermensen, de drie is over milieu gesproken. Maurice Bos Beers tegenover mij. Maurice, je bent voorzitter van GroenLinks in Vlaardingen. En jullie stellen voor om een milieutop hier te houden in Vlaardingen, maar dan lokaal. Hè?
Dan lokaal.
Klimaattop.
Ja, klimaattop.
Ja. Hoe zie je dat? Wat gaat er gebeuren?
Ons idee is eigenlijk heel simpel. We willen een klimaattop organiseren. We hebben gezien in Parijs dat akkoord is gesloten. De urgentie is er. En we willen niet een herhaling doen van Parijs. Want dat zijn een heleboel, ook al is het resultaat goed. Maar dan gaan mensen dat gepraat met elkaar. Dat is allemaal niet meer nodig. Want we hebben nu een resultaat. Maar wat er wel moet gebeuren is afspraken maken met elkaar. Om ambitieus aan de bak te gaan. Aan de slag te gaan. Dus dat willen we eigenlijk doen. En denken aan februari, het voorjaar van 2016, van volgend jaar. Om daar gewoon met alle partijen, dus alle politieke partijen, maar ook burgers, experts van buiten, bij elkaar te zitten en te bedenken van wat kunnen we nou doen? En met zoveel mogelijk ambitie. En concrete maatregelen die gelijk, zeg maar, die we kunnen gaan doen. Ja. Denk wat dat een goed idee zou zijn. Om daarvoor alle partijen met elkaar te roepen. En daar is een top natuurlijk ook voor. Een klimaattop. En de meeste mensen denken dan van veel belangrijke mensen die vooral praten. Maar een top is natuurlijk eigenlijk gewoon van, je roept iedereen bij elkaar. En je zegt van, wat gaan we doen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we met elkaar afspreken? En dan aan de slag.
Is er voldoende lokale expertise? Want we kunnen natuurlijk heel veel praten. Maar als we praten over zonder kennis, dan gaat het niet opschieten.
Dan heeft het geen zin. En daarom is ook ons idee om daar wat expertise van buiten voor te halen. En dat we kijken bijvoorbeeld van mensen die echt verstand hebben van hoe je woningen energiezuiniger kan maken. Of die verstand van hebben hoe je dat soort acties op kan zetten. Dat we die erbij halen. En dan met de burgers, met de politiek, met de instellingen en met de bedrijven gaan kijken. Oké, hoe zou dat kunnen werken? Wat kunnen we doen?
Ja, je had het net al over een bepaalde mate van urgentie. We zullen dus grote stappen moeten maken. Dat houdt in dat we in die fase waarin we die verkenning doen, dat die beperkt zal zijn, dat we daarna gewoon moeten gaan implementeren. Ja, dat we het moeten gaan doen.
Ja, want er is al heel veel bekend. Het fijne van dit soort zaken is, of het fijne is van, we hoeven niet te wachten op heel veel te studeren. De technieken zijn er. Het is vooral het besluiten met z'n allen om daar met ambitie op in te zetten. En dus bijvoorbeeld te zeggen van oké, we gaan er wat geld bij zetten. Als de gemeente dat zou kunnen doen. Dat bedrijven zeggen van, we willen hier graag aan meewerken, maar we hebben dan wel wat hulp bij nodig. Dat burgers dat zeggen, en dat zeggen burgers ook, ze willen dat graag. Maar je woning energiezuiniger maken, dat betekent nogal wat investeringen. Dus daar wil je bijvoorbeeld zeg maar garanties bij krijgen of weten van hoe kan je aan geld komen om dit te gaan financieren. Installatiebedrijven of bouwbedrijven die moeten misschien weten van dit gaat een klus worden die echt voor de komende jaren gaat lopen. Dus daar willen we op investeren, daar willen we aan meewerken.
Betekent dat een soort blauwdruk voor Vlaardingen van als je in Vlaardingen gaat bouwen dan moet er in ieder geval een minimaal eispakket van dit zijn voordat je mag bouwen in Vlaardingen? Toch een rol voor de overheid weer?
Absoluut, maar sowieso Europees is vastgelegd dat in 2020 moet alle nieuwbouw al klimaatneutraal zijn. Ja. Dus dat is wel iets wat in gang gezet is. Maar bijvoorbeeld in oudbouw of bestaande bouw kan je nog heel erg veel doen. Urgenda heeft uitgezocht dat ongeveer rond de 35.000 per woning het kost om een woning klimaatneutraal te maken. Dat is natuurlijk heel veel geld, maar als je zegt als samenleving van dit vinden we nou belangrijk, dan moeten we daar misschien met z'n allen naar gaan kijken van hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En niet zozeer wachten tot burgers dat zelf allemaal zelf gaan uitzoeken, maar dat ze erbij helpen om dat voor elkaar te gaan krijgen. En er zijn natuurlijk al initiatieven, hè, want in de verschillende duurzaamheidsontbijten wordt gesproken over van hoe kan je energie-efficiëntie zeg maar bevorderen. En aan de andere kant van hoe kan je energie opwekken. Nou, dat zijn precies de twee dingen die heel erg belangrijk zijn, die echt de zoden aan de dijk zetten. Dus als je dat daarmee aan de slag zou gaan en je roept de partijen bij elkaar en er zetten wel iets wat meer mensen in en je zet wat concrete doelen van we willen zoveel woningen in dat jaar, zoveel woningen in het volgend jaar. Daar kan je heel veel dingen voor elkaar krijgen.
We zijn wel heel aan het verder. Oké, Maurice, bij gebrek aan tijd moeten we het hierbij laten. Dank je wel voor je uitgebreide toelichting in ieder geval. Datgene wat jullie gaan doen is in ieder geval heel duidelijk geworden. We gaan uitzien naar die top. En we spreken elkaar zeker aan het begin van het nieuwe jaar weer. En anders sowieso al op de nieuwjaarsreceptie. Want daar zal het in ieder geval weer gaan passeren dat het een onderwerp voor het komend politiek jaar wordt. Dank je wel voor je aanwezigheid. Fijne avond.
Dank je wel, Leiter.
Omroep Vlaardingen is ook te beluisteren via de smartphone. Download gratis de app voor Apple en Android. En wij houden jou op de hoogte van wat er leeft in jouw stad. Vanaf nu hoef je geen programma meer te missen. Omroep Vlaardingen. Overal. Jouw nieuws.